Goedemorgen iedereen. Dat het ziekjes wat het ziekjes waren, is er nu geluid? Hallo, geluid? Even horen of er geluid komt. Ja, nu hoor ik wat. Oké. Dat ziekjes waar Eli over spreekt, dat valt in zekere zin wel mee, maar... Ik ben ondertussen al de vierde week bezig dat ik iets aan de longen, door de longen, nogal veel hoest. Al 4 weken niet kan zingen, dus ik kan niet meezingen, wat heel, heel ambetant is. Maar goed, ik hoop dat ik u toch iets mag doorgeven vanmorgen. En het gaat over oudsten in de gemeente. We zijn in een wat bijzondere periode in de gemeente. Dat we uitzien naar toch veranderingen, naar... Nieuwe leiding, nieuwe oudsten, nieuwe leiding in de gemeente. En u weet, u hebt al meerdere keren erover gehoord. We zien er naar uit en we worden met z'n allen gevraagd om biddend na te denken. En Gods wil te zoeken. Ja, wie moeten nu de nieuwe oudsten worden in de gemeente? Best een grote verandering. Een heel avontuur om dat te doen. En de komende periode zal er ook af en toe aandacht zijn voor oudsten. En wat de Bijbel daarover zegt. En vanmorgen wil ik daar ook iets over doorgeven. Dus ik moet af en toe iets drinken. Het is niet speciaal, er zit geen alcohol in, het is geen EPO hoor, maar het is gewoon iets zoets voor mijn keel. Dus... Oudsten, jongen, het is een gigantisch onderwerp eigenlijk. Er is heel veel over te zeggen. Dus, ik ga even kijken of het werkt. Nu, ja, klopt het? Oké, het klopt. Dus het is een bijzondere periode en ik zou eigenlijk allen willen vragen en oproepen om daar heel serieus mee bezig te zijn. Om niet te denken, wel anderen zullen wel nadenken of met suggesties komen, maar het is voor ons allemaal. Er komen nog studiemomenten, want dat is nog niet gezegd, maar zaterdagmorgen is het, of vanmorgen is het niet gezegd, maar u weet het allemaal toch, zaterdagmorgen, mam, hoe laat? 10 uur? Ja, dan gaan we verder met studie hierover. Nu, ik ga proberen vanmorgen een klein beetje inzicht te geven. En ik geef u straks allemaal na de dienst een blaadje mee. Oh, het is een beetje groter. Kijk, het is een beetje groter. Nog een beetje groter. Maar dat is het. Er staat heel wat informatie op. En ik wil u vragen dat allemaal mee te nemen. Daar aandacht aan te besteden. En de Bijbelteksten, er staan heel wat Bijbelteksten in, om die te lezen, te bestuderen. En iedereen kan Gods woord overdenken, teksten lezen, teksten bestuderen en dan biddend zoeken naar Gods wil. Dus wat ik vanmorgen wil doen, dat is een kleine indruk geven en u eigenlijk op weg zetten naar wat zegt de Bijbel over oudsten. Als je een nieuw huis zou willen kopen en je wil weten hoe het eruit ziet en dan ga je er naartoe en dan blijkt dat er niemand thuis is en het is allemaal dicht, maar er zijn wel vensters en wat ga je dan doen? Dan ga je rond het huis en in ieder venster kijk je binnen, wat kan je zien en door ieder venster kan je iets anders zien van het huis. En zo krijg je langzamerhand een idee en ik wil vanmorgen... En de gemakkelijke ingang geven en naar verschillende vensters of door verschillende vensters kijken naar Gods bedoelingen. Het eerste venster laat iets zien over Gods bedoelingen met oudsten. Het tweede venster dat laat iets zien over oudsten als herders van Gods volk, van de gemeente. En het derde venster, een hele grote vraag, wie kunnen eigenlijk oudsten worden? En dan het vierde venster. Samenwerken, delegeren. Dat is de uitdaging waar we voor staan. Het is echt een uitdaging om het zo te doen dat we met elkaar, als er oudsten komen, met elkaar als gemeente die oudsten ondersteunen. En dat iedereen zijn gaven, zijn talenten, zijn mogelijkheden gebruikt om God en de gemeente te dienen. Nu het eerste venster, Gods bedoeling met oudsten. Ik weet al dat er is heel wat over nagedacht. En er wordt heel veel creatief gedacht. Oudsten, is dat niet een oud woord? Wat is het voor een woord? Wat betekent dat woord eigenlijk? Moeten we niet een ander woord uitvinden om dat te doen? Maar God heeft een heel bijzondere bedoeling met dit woord. Heel erg bijzonder. God is heel creatief en God overziet zijn volk Israël, maar ook zijn gemeente, over een hele lange periode. Het is een origineel idee van God om oudsten te hebben in een volk. Oudsten die dan geestelijke leiding kunnen geven. Dat zijn mensen die ouder zijn, geestelijke ervaring hebben en die zo voorbeelden kunnen zijn en leiding kunnen geven. Het was in het Oude Testament al zo. Ik zal deze tekst lezen. Ik heb nog een paar teksten. Ik ga ze niet allemaal lezen, maar toch een paar. Exodus 3. En dan zie je ook een beetje dat het door heel de Bijbel heen is. Exodus 3, vers 16. Dan komen we bij Mozes. Mozes, de grote leider van het volk Israël. En dan spreekt God tot hem. En God zegt, laat de oudsten van Israël bij elkaar komen. En zeg tegen hen, de Heer, de God van uw voorouders is aan mij verschenen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij heeft gezegd, ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan. Ik heb mij jullie lot aangetrokken. Ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen. En je naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Gibieten en Jebusieten. Je zult bij de oudsten van Israël gehoor vinden en dan moet je samen met hen naar de koning van Egypte gaan. Mozes, de grote leider, die heeft ook zijn lessen geleerd. Hij weet dat hij het niet alleen moet doen. En God zegt tegen hem, hij moet de oudsten van het volk samenroepen. Dan zou je kunnen denken, oudsten in Exodus, in Israël, waren dan oudsten? Wat waren dat voor mensen? Dat waren familiehoofden, stamhoofden. Dat waren wat oudere mensen die ervaring hadden in het leven met God. Die wijsheid hadden opgedaan. En dat was heel sterk in het Oude Testament, veel sterker dan in onze maatschappij. De oudere generatie gaf levenslessen door aan de volgende generatie. En zo waren er in Israël oudsten, dus familiehoofden, stamhoofden, generatiehoofden. Die waren er. En Mozes roept hen samen. Dat zijn de mensen waar hij mee gaat optrekken, die hem ook helpen. En probeer dit idee vast te houden. Gods bedoeling met oudsten, mensen met levenservaring, ervaring met het leven met God. En deze mensen, die geven leiding aan het volk. In het Nieuwe Testament vinden we dat ook natuurlijk terug. Want als we over oudsten nadenken, dan denken we vooral aan al die teksten uit het Nieuwe Testament, waar we iets van informatie over oudsten vinden. In het Nieuwe Testament is het woordje oudste, wat wij lezen in onze Bijbel, is in de grondtekst eigenlijk oudere. Iemand die ouder is. En in feite zien we daar hetzelfde, dat oudere gelovigen, die levenswijsheid, levenservaring met God hebben opgedaan, die mogen leiding geven aan de gemeente. En in het Nieuwe Testament, dan zien we nog iets, meer. Daar zien we ook dat er oudsten worden aangesteld in een gemeente. In 1 Timotheus 3, dat ga ik misschien toch ook even lezen. Dat is een uitdagende tekst. 1 Timotheus 3, vers 1. Dus 1 Timotheus 3 vers 1, ik moet eventjes bladeren hier. Er staat, het is een waar woord. Als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven. Dat is een bijzondere tekst. Hier staat het woordje opziener. Er zijn twee woordjes in het Nieuwe Testament. Opziener en oudste. U kunt ze allemaal vinden in die studiebladen, die zal ik straks dus achteraan leggen. En er staat meer uitleg over. Als iemand nu dat zou willen worden, als iemand daar zou naar verlangen, dan is dat een eerzaam streven. Dat is iets moois. Ik weet wel dat als we in een gemeente en in meer gemeentes gebeurt het, als we spreken over oudsten, dan denken, oei, dat is een verschrikkelijk zware taak. Dat is wat. Dat kan ik niet aan. Maar Gods woord zegt, als iemand dat zou willen worden, dan is dat een eerzaam streven. Nu, als je nadenkt over deze tekst, misschien is dat een zaadje dat God geeft en dat bij u in uw hart komt van, tjonge, dat zou misschien wel iets voor mij zijn. Wie weet. Het is een voortreffelijke taak. Eigenlijk zie je in dat principe van God dat God wil zijn volk besturen. En wij kunnen van alles organiseren natuurlijk. Maar God wil eigenlijk de mensen die dicht bij hem staan, de ouderen, levenservaring, levenswijsheid, die wil hij inschakelen om zijn volk te leiden. Dat is eigenlijk theocratie, met een theologisch woord. Dat is Gods bedoeling. En er is nog heel veel over te zeggen, maar we kijken alleen maar door dat ene venstertje om een paar dingen te zien. We gaan naar het volgende venster. En daar gaat het over de oudsten als herders. En nu neem ik u ook mee naar een bijbelgedeelte. Dat vind ik zelf een bijzonder indrukwekkend bijbelgedeelte. Handelingen 20. En ik ga maar een paar versjes lezen. Maar dat is een bijzonder moment. Als Paulus, je weet Paulus, dat is een geweldige gemeentestichter. Als hij zijn trip langs de gemeentes maakt, zo komt hij terug in Efeze. Of bij de leiders van Efeze, bij de oudsten van Efeze. En hij wil hen moed geven, een hart onder de riem steken. En hij wil hen ook laten zien wat het eigenlijk betekent om de gemeente te leiden. En hier gaat het in het tweede venster over oudsten als herders. Nou, dit is een gigantisch bijbelgedeelte. Je moet het thuis maar eens lezen. Ik lees alleen die paar versen. 28. Paulus heeft een heel lang gesprek met hen. En die oudsten waren er ook ontzettend op gebrand om Paulus te ontmoeten, om van hem nog te horen. En dan zegt hij, vers 28, zorg voor uzelf en voor de hele kudde, waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u 3 jaar lang, dag en nacht, onder tranen steeds weer raad heb gegeven. Als je deze tekst probeert in te denken, wat Paulus gedaan heeft. Paulus is een paar jaar in Efeze geweest. En hij heeft de leiders,
De oudste daar heeft hij gecoacht, heeft hij geholpen, heeft hij onderwezen. En als hij hen hier ontmoet, dan heeft hij eigenlijk een hele ernstige boodschap. Nu, hij zegt, hij maakt duidelijk dat ze zijn herders van de kudde, waarover de Heilige Geest u gesteld heeft. De Heilige Geest heeft u als herders aangesteld. Dat is nogal wat. Door de Heilige Geest aangesteld als herders van een kudde. Nu, een kudde betekent een groep, hier schapen. En u weet, schapen, dat zijn niet de gemakkelijkste wezens. Hè? Dat zijn eigenwijze dieren die steeds weer hun eigen weg willen gaan. En de Heilige Geest heeft oudsten, herders aangesteld over de kudde. En zij zorgen voor die kudde. Maar Paulus is niet zo hoopvol eigenlijk. Hij zegt, ja, wat gaat er gebeuren? Er zullen, zoals hier staat, wolven komen van buiten de gemeente. En ze willen de gemeente verwoesten. Ze willen slachtoffers maken. Ze willen mensen wegtrekken uit die gemeente. Eén ding. En ook van binnenuit, staat hier, zullen mensen komen. Met verkeerde leerstellingen. Met dwalingen. Dat gebeurde ook in het Nieuwe Testament. Je kan het lezen in de brieven. Dus er zijn gevaren voor de gemeente. En de oudsten zijn de herders van de gemeente. Een geweldige taak. Een prachtige taak. Maar die ook heel wat inhoudt. Even kijken of die naar de volgende gaat. Hij doet het niet, geloof ik. Doe ik iets verkeerd, Josephine? Of, Oh, ja, nu komt hij. Oudste van de gemeente. Je zou kunnen denken, ze moeten van alles kunnen natuurlijk, die oudsten. Ze moeten kunnen organiseren. Ze moeten met mensen kunnen omgaan natuurlijk. Allerlei kwaliteiten. En die vind je ook in al de bijbelteksten die in deze studie staan. Maar het zijn vooral herders. Je mag denken aan het gesprek wat de Heer Jezus heeft met Petrus. Een heel bijzonder gesprek. Na zijn opstanding. Want je weet, Petrus die de Heer Jezus driemaal verloochend heeft. En is Jezus in gesprek met Petrus, Johannes 21. En dan vraagt hij drie keer. Stelt hij drie keer die vraag. Petrus, heb je mij lief? En als Petrus ja zegt, dan zegt Jezus steeds weer, wijd mijn lammeren, hoed mijn kudde. Dat is wat hij zegt. En dat is de taak voor Petrus, de grote apostel die het evangelie mag verkondigen. Op de eerste Pinksterdag. Hij mag zorgen voor de kudde, voor de schapen die God heeft verzameld in de gemeente. Het laat ook zien wat bijzonder het is om gemeente te zijn van de Heer Jezus Christus. U bent allemaal bijzondere mensen als u hier bij elkaar zit. En ik weet, sommige mensen denken, ach, wat kan ik betekenen voor de gemeente of voor God. U bent allemaal kostbaar en bijzonder. En u hoort bij de gemeente. We hebben net met avondmaal gezien dat de Heer Jezus heeft zijn leven gegeven om u en mij te redden. Om u en mij in die gemeente te brengen. Het is geweldig toch, dat hij zoveel aandacht heeft voor ons. We zijn de schapen die horen bij de kudde. En er zijn herders nodig die de kudde weiden, die de kudde hoeden. Er is één tekst, ik ga die ook niet lezen nu, maar al de teksten staan in het studie. Maar in Hebreeën 13 vers 17, daar staat dat de oudsten, de herders, waken over de zielen van de gelovigen. Denk er zo over na. Ze waken over de zielen van de gelovigen. Wat een enorme taak is dat. Wat een geweldige taak is dat. En hoe diep gaat dat? Een gemeente is niet een soort club die samenkomt van mensen die het wel gezellig vinden met elkaar. Maar het gaat over heel diepe dingen. Het gaat over ons leven met God. Het gaat over onze ziel. Het gaat over ons volgen van Jezus. Het is heel wat. En de oudsten in de gemeente zijn herders die waken over de zielen van de gelovigen. Nou, het volgende venster, daar komt natuurlijk die vraag: wie kunnen nu oudsten zijn? Wie kunnen dat zijn? Als je leest ook wat de Bijbel er allemaal over zegt van het Nieuwe Testament, wat je allemaal van de oudsten kan verwachten, dan denk je, oei, dat is niet voor mij. En dan kijk je een beetje rond in de gemeente en denk je, oei, oei. Zou er iemand geschikt zijn om oudste te zijn in de gemeente? En dan zeggen we allemaal, ik niet, Heer, ik niet, Heer. Nee. Of niet? Of springt u allemaal op en zegt, ah, ik zal een goede oudste kunnen zijn? Dit is echt een hele serieuze vraag. En natuurlijk stel je die vraag van, is er iemand geschikt om oudste te zijn? Ik wil u bemoedigen. Het is zo'n onmogelijke taak, het is zo'n hoge taak. En je zegt natuurlijk, wel, ik kan dat helemaal niet. En natuurlijk, niemand kan dat uit zichzelf. Maar laten we kijken naar een prachtig voorbeeld in de vroege kerk. Paulus die gemeentes sticht en die rondgaat. En hij trekt door van de ene stad naar de andere stad. Hij sticht de gemeente. Hij helpt de gemeente een beetje dat ze kunnen functioneren. Dat ze weten hoe ze moeten samenkomen. Dat ze moeten weten hoe ze de Bijbel moeten lezen. Nou ja, al de eenvoudige dingen leert hij hen. En dan gaat hij naar de volgende stad. En dan doet hij weer hetzelfde. Hij brengt het evangelie. Er komen mensen tot geloof. Er ontstaat de gemeente. En Paulus helpt ook hen weer. En dan, zo gaat het verder. Maar dan, als hij zo een tijdje bezig is, dan komt hij terug. En dan staat er in dus Handelingen 14 vers 23. Er staat in elke gemeente stelden ze oudsten aan. En na gevast en gebeden te hebben, bevalen ze hen en aan bij de Heer in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld. Dit lijkt maar een heel simpel zinnetje, maar wat zegt dat? Paulus is op reis geweest, dus hij gaat een aantal plaatsen langs, sticht gemeentes en dan komt hij terug. Hij gaat dezelfde weg, maar dan omgekeerd terug. En dan komt hij bij de gemeentes die soms 2-3 maanden geleden pas gesticht zijn. Een gemeente vol met jonge christenen, of niet? En wat doet hij met zijn team? Ze stellen overal oudsten aan. Moet je over nadenken, dat is wat. Dat is geloof. Zou je dat durven, gemeente stichten? Je doet evangelisatie ergens buiten Lokeren en dan komen mensen tot geloof. En die zien, oh geweldig, dan gaat hier een gemeente komen, maakt niet uit waar. En dan een tijdje, dan ga je terug naar die gemeente en dan zeg je, nou nu gaan we even oudsten aanstellen. Nou ja, je zegt niet, we gaan even oudsten aanstellen. Want het gaat hier door bidden en vasten. Maar het zijn jonge gemeentes, jonge christenen. En die worden aangesteld als oudsten. Nog even terugdenken aan het woordje oudsten, ouderen. Dus er waren ook in de jonge gemeentes mensen die snel gegroeid zijn. Mensen die langzamer gingen. Dat is in iedere gemeente zo, dat is hier ook zo, hè? Of niet? Er zijn snelle, die gaan snel vooruit. En Paulus ziet dat. En Paulus stelt mensen aan als oudsten. En dat zijn nog jonge christenen. Nou, dat biedt wel perspectief, vind ik. Ik vind het een geweldige bemoediging. Want natuurlijk, als het gaat over aanstellen van oudsten, en zeker in een bestaande gemeente zoals hier, dan ga je natuurlijk nadenken over, ja, wie kunnen dat zijn? Welke mensen zijn bekwaam? En natuurlijk mag je eisen stellen en nadenken over voorwaarden. En we vinden ook in de Bijbel, ga ik niet lezen nu, maar staat allemaal hierin. Hè? In de brieven van Timotheus, of aan Timotheus en Titus, er staan een aantal voorwaarden. En dan ga je naar die voorwaarden. En als je die voorwaarden dan leest, een lijstje met voorwaarden, dan ga je misschien opnieuw zeggen, amai, amai, wie kan dat? Wie voldoet aan de voorwaarden? die voldoet aan de eisen. Maar als je dat goed leest, dan moet je ook een beetje ontnuchterd worden, want die voorwaarden, die gelden eigenlijk voor ieder christen. Voor iedereen. Want God heeft een verwachting van ons. Als je christen bent geworden, dan verwacht Jezus dat we hem volgen. Dat we met hem leren leven. En dat we ons leven in orde maken. Dat wat niet in orde is, dat het in orde komt. Dus die voorwaarden zijn er wel, natuurlijk. Maar die zijn eigenlijk voor ons allemaal. Maar natuurlijk kijk je bij het nadenken, binnen het nadenken over wie kunnen oudsten zijn in onze gemeente. Dan denk je natuurlijk aan wat de Bijbel er allemaal over zegt. Nu, deze twee voorbeelden, die laten eigenlijk zien dat er twee dingen zijn. In de gemeente is het belangrijk dat er ouderen en wijze gelovigen zijn, die voorbeelden zijn voor de anderen, waar anderen tegenop kunnen kijken. En zien, oh, dat is een geweldig christen, zo zou ik het willen zijn. En aan de andere kant zijn er jongeren, die in de kracht van hun leven staan, en die de taak, de verantwoordelijkheid als oudste kunnen opnemen. Die jonge gemeentes, van Handelingen 14, jonge gemeentes en mensen worden aangesteld als oudste. En het lijkt mij zo een mooi en prachtig beeld van iedere gemeente, dat er oudere en wijzere mensen zijn, die misschien niet zoveel energie meer hebben, maar die gewoon prachtige, oudere christenen zijn, waar we tegen kunnen opkijken. En die een voorbeeld zijn door hun leven. En dat zijn mensen, daar ga je een keer heen om raad te vragen. En aan de andere kant, zij kunnen worden aangesteld als oudsten, maar ook mensen die van de jongere generaties, die in de kracht van hun leven zijn, die ook veel meer verantwoordelijkheid kunnen dragen, meer kunnen opnemen. En zij kunnen worden aangesteld als oudsten in een gemeente. Is dat niet een geweldige uitdaging? God wil voorzien in levenswijsheid, levenservaring, in voorbeelden waar we tegen kunnen opzien. En hij wil voorzien in mensen die de kracht hebben, de energie om aangesteld te worden als oudsten in de gemeente. Nu, het vierde luik, vierde venster. Daar gaat het over het samenwerken en delegeren. Dat is de uitdaging. En we zijn afgelopen half jaar als gemeente met een aantal mensen ook daarmee bezig geweest. Want hoe doe je dat nu eigenlijk? Hoe kunnen we dat doen? Omdat we zien ook dat de taak van oudsten is in de praktijk vaak veel te zwaar. En is er iets, als iemand een vraag heeft, ook ga naar de oudsten toe. Ga even vragen. Wie is de oudste? Oh, oké. Nou, en deze mensen worden dan bedolven met allerlei vragen. Moeten alles weten. Moeten alles regelen. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar dat gebeurt vaak in de praktijk. En ik moet u zeggen dat in veel gemeentes in Vlaanderen is het heel moeilijk om nog oudsten te kunnen aanstellen. Omdat iedereen ziet daar tegenop, ook als ik oudste ben, dan moet ik alles doen. Nou, dat is een leugen, dat is niet zo. Want het is een grote fout, het is een valkuil ook. En ook daarin, het is zo prachtig, de Bijbel geeft geweldige voorbeelden. Daar word je helemaal enthousiast van. Als die eerste gemeente, daar is ontstaan in Jeruzalem, dat is een gigantische gemeente. Duizenden mensen, dat is wel veel groter dan hier in Lokeren, duizenden mensen. En de apostelen die zijn erg actief en bezig, die leiden de gemeente, zijn er iedere dag mee bezig. En er moeten ook praktische dingen geregeld worden. En die lopen uit de hand. En mensen zijn ontevreden. Ja, het gaat niet goed. En dan in Handelingen 6 is dat prachtige voorbeeld dat de apostelen zeggen, er moeten andere mensen bijkomen om ons te helpen. En dan, waar willen de apostelen zich mee bezighouden? Met gebed en het woord. Er staat niet bij het organiseren van de erediensten, of organiseren van bijbelstudies, of noem maar op. Gebed en het woord. Nou, dit is een uitdaging voor als er nieuwe oudsten komen, ook in de gemeente in Lokeren. En er zal misschien wel iets meer bij komen. Maar toch dat dit een van de kerndingen is. Gebed en het woord, geestelijke leiding geven, is iets wat je kan doen vanuit de relatie met God. De relatie met elkaar. Gebed en het woord. Het woord, dat is geweldig. Het woord van God, dat is een bron van inspiratie en van antwoorden voor alles. Nou, dat is nog een mooi voorbeeld. Dat staat allemaal ook in deze studie. Uit Exodus 18 komen we weer terug bij Mozes. Nou, Mozes liep helemaal vast. Hij was een groot leider. En daar was een gemeente of een volk van ongeveer 2 miljoen mensen. En iedereen die een probleem had, wat deed hij? Die ging naar Mozes. Dus ik weet niet wat voor gezinsleven hij nog had, maar er was niet veel vrije tijd meer voor Mozes. Want 2 miljoen mensen. En ze kwamen allemaal met, de een had misschien ruzie met zijn buurman. En dacht, dan gaan we naar Mozes toe, die moet maar oplossen. En dan komt Jethro, de schoonvader van Mozes, die komt en die ziet het allemaal aan. En die is een wijs man. Je moet hem maar lezen, Exodus 18, ga ik niet lezen. En die zegt, Mozes, je bent helemaal verkeerd bezig. Die gaat niet goed. Je moet het volk gaan verdelen in groepjes van 10. Een soort kringen of cellen. Dat kan in iedere gemeente gebeuren. En er is een leider in iedere groep. En dan, het is een heel systeem wat Jethro aanreikt. En Mozes die luistert naar Jethro. En het wordt gedelegeerd. Op een gigantische manier. En Mozes die heeft niks meer te doen. Niks meer te doen. Er waren soms hele moeilijke dingen. En daarvoor kwamen via de leiders van groepen en grotere groepen kwamen dan uiteindelijk toch bij Mozes terecht. Maar dit was natuurlijk een geweldige oplossing voor Mozes en voor het volk. En ik weet niet wat de wachttijden waren voor mensen om bij Mozes te komen. Misschien liep het over een paar maanden ruzie met je buurman, maar zo waren er nog 100 mensen die ruzie hadden met hun buurman. En misschien moest je 2 of 3 maanden wachten. En nu werd het opgelost en alleen de moeilijke dingen gingen naar Mozes. Nou, in grote lijnen hebben we hier ook over nagedacht de laatste tijd. En het staat allemaal ook hierin, maar er is nog veel meer over te zeggen. Dat zal ook zaterdag gebeuren. Dan gaan we een groter schema zien van hoe we dat in de praktijk kunnen brengen. Maar dat is delegeren. Oudsten, diakenen, en u weet al dat moeilijke woord dat we ook gebruiken, clusterleiders. Kringen, werkgroepen eronder. Je kan het zo uitgebreid maken zoals je zou willen. Maar dat is de uitdaging waarvoor we staan. En eigenlijk wil ik u echt oproepen om dit heel serieus te nemen. Ik wil u vragen dat u allemaal straks dit blad meeneemt. Dat is genoeg voor iedereen. Dat u gaat lezen. Dat u ook gaat studeren. Misschien zegt u, ik wil veel meer lezen. Want er zijn nog meer mogelijkheden. U kunt uitgebreidere studies ook krijgen. Om Gods bedoeling te zien met de gemeente en met oudsten, en hoe wij dat in de praktijk kunnen brengen. Als God u in deze gemeente gebracht heeft, dan hebt u een verantwoordelijkheid. U bent niet iemand die alleen maar een stoel vult, toch? Of wilt u dat zijn? Ik denk het niet. Hè? Maar u mag veel meer zijn. U bent een lid van de gemeente. U hoort bij de gemeente van Jezus Christus. En ik wil u uitdagen. Dit is een uitdaging voor ons. Om de komende maanden om te zien hoe gaat God ons leiden. En hoe gaat God ons brengen bij nieuwe oudsten, diakenen, clusterleiders en al de namen die genoemd zijn, al de woorden die genoemd zijn. Maar God heeft een bedoeling. God heeft een geweldige bedoeling met ons. En hij wil tot zijn doel komen. Nou, dat is een uitdaging. Een geweldige uitdaging. En denk straks niet, het is niet voor mij. Neem allemaal je studiepapier mee en ga ermee aan de slag. Neem van de week tijd om, om samen als echtpaar een keer te lezen. Heb je vragen, schrijf ze op. Zaterdag, morgen om 10:00. Dan hoop ik dat u allemaal hier bent. En dat we verder kunnen gaan. Meer dingen kunnen onderzoeken, want er zijn tientallen teksten die ook hier wel in staan, die we kunnen lezen. En waardoor we ons kunnen laten voeden door God. Heere God, wat wilt u echt daarmee zeggen? Ik heb vanmorgen alleen maar die 4 venstertjes aan u doorgegeven, die een kleine inkijk geven in wat God met oudste wil. En hij wil daar iets mee gaan doen, ook in ons midden. Zullen we een moment bidden daarvoor dat God ons leidt? Heere God, wat is het geweldig dat u al lang, al voor de schepping, Heer, hebt u uw plannen gemaakt. Ook voor uw gemeente. En Heere, we kunnen het bijna niet indenken, maar zelfs hebt u ons gezien, Heer, voor de schepping. Hebt u ons al gekend? Hebt u ook de gemeente van Lokeren gezien? Hebt u ook deze situatie van zoeken naar nieuwe leiding, naar nieuwe oudsten, hebt u gezien, Heere? En u hebt daar uw bedoeling mee. Ik bid u, Jezus, dat u ons door uw Heilige Geest aanraakt. En dat we hier iets mee gaan doen. En dat we een groot verlangen zullen krijgen om samen op te trekken. Om samen te gaan zoeken, Heer, naar uw bedoeling. Met de gemeente en met ons eigen leven. Heer Jezus, leid u ons maar door uw Geest. Dat we door de Geest mogen leven en door de Geest ook het juiste spoor mogen vinden. In de naam van Jezus. Amen.